Ik zou graag opnieuw de woorden willen lezen van het lied wat we net hebben gezongen. Of het koor daarvan. Het lied wat we vinden op pagina 31. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' hart. Macht. Wat een prachtige woorden. En koor, zoals je net ook hebt laten zien. Hebt laten horen. We kijken naar het verhaal van de zondvloed en er was geen hoop. Maar er is wel degelijk wat veranderd. Jezus is gekomen. En Jezus heeft alle macht. Zoals dit lied ons vertelt, er zijn zelfs geen grenzen aan de macht van Jezus. Al wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. En daar willen we toch vanochtend ook op een unieke manier bij stilstaan. Maar voordat we dat gaan overdenken, stel jezelf eens voor. Ik hoop dat je het zelf nooit meegemaakt hebt, misschien wel. Maar stel je voor dat je aan de kant van de weg staat met je auto die kapot is. Het enige wat je kan doen is de wegenwacht bellen. En zij komen je helpen. Stel je voor dat je met je auto langs de kant van de weg staat zonder benzine. Je kan nergens meer heen totdat de tank weer gevuld is met benzine. En zo zouden we misschien nog een aantal andere voorbeelden kunnen noemen die ons laten zien dat we in dit materiële leven, in dit vleeselijke leven, soms te maken krijgen met bepaalde unieke momenten waarin we zeer bewust worden van onze afhankelijkheid. Heel erg bewust worden van onze afhankelijkheid. Op vele manieren, in vele kleuren. Dat brengt mij bij Genesis hoofdstuk 3. In Genesis hoofdstuk 3 staan deze woorden, vers 14 en 15. Daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermozzelen en gij zult het de hiel vermozzelen. Wat we hier zien in deze twee versen is wat ze soms ook wel eens noemen de eerste belofte. Of ze noemen dat ook wel eens de belofte der beloften. Of wat ze ook wel eens zeggen is de moederbelofte. De eerste belofte die gegeven werd aan de mens dat er iets heel groot zou gaan gebeuren. Want kijk eens opnieuw naar deze woorden. Als je vers 15, als je daarop gaat inzoomen, dan zie je, er zou vijandschap komen tussen Satan en de vrouw. Het tweede is, er zou vijandschap komen tussen het zaad van Satan en het zaad van de vrouw. In de derde plaats, als deze vijandschap zou komen, zou dit de kop van Satan vermozzelen. En nummer vier, als dat zou gaan gebeuren, zou de hiel van het zaad vermozzeld worden. Vier hele grote en belangrijke dingen. En als je dan even gaat kijken naar Adam en Eva, die op dat moment daar stonden. Ze waren alles totaal volledig kwijt. God had gezegd, de dag waarop je eet van de boom van kennis van goed en kwaad, je zal sterven. En ja, Cor, om dan even in de context van je woorden te spreken, er was geen hoop. Er was helemaal niks meer. Het was helemaal op. Het was helemaal klaar. De gemeenschap van Adam en Eva en God was totaal, compleet verbroken. Er was niks meer, geen hoop, geen gemeenschap met God. Het was allemaal over en uit. Stel jezelf dat eens voor. Want uiteindelijk, broeders en zusters, voordat wij in Christus waren, was het uiteindelijk ook over en uit. Voordat wij in Christus waren, als ik het zo mag zeggen, waren wij als het ware als die auto, kapot aan de kant van de weg. Hij doet niks meer, hij kan niks meer, hij gaat niet meer vooruit, hij gaat niet meer achteruit. Totdat uiteindelijk de wegenwacht komt en jou weer op gang helpt. Of dat je langs de kant van de weg staat met je auto zonder benzine. Hij doet helemaal niks meer. En dat zien we hier ook weer gebeuren als je kijkt naar Genesis hoofdstuk 3. Maar, en dat is weer dat mooie woord. Bij God is er altijd een maar. Bij God is wat de mens doet nooit het einde. Bij God is alles wat de mens doet. Daar gaat God juist beginnen. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon in deze wereld heeft gezonden. Opdat een ieder die gelooft. En geloof is niet zomaar een klein woordje. Geloof betekent niet zomaar, oké, God, ja, ik geloof wel dat je bestaat. Geloof in de Bijbelse context betekent dat je gehoorzaam wordt aan zijn stem. Aan alles wat hij heeft gezegd. Dat is Bijbels geloof. En zo zegt Johannes 3, vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Zie je het contrast? Genesis hoofdstuk 3, Johannes hoofdstuk 3, het woordje maar. Dat is zo'n prachtig woord in de Bijbel, het woord maar. Dat zie je op een heleboel plaatsen verschijnen. Misschien niet altijd precies in dat woord, of met dat woord, maar dat is elke keer wat je ziet verschijnen. En dat zie je als het ware ook hier. Vers 15, opnieuw, terug naar Genesis 3. Het woordje maar staat er niet, maar kijk eens. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermozzelen en gij zult het de hiel vermozzelen. In deze woorden zien we de belofte van een persoon. Op dat moment wisten ze dat waarschijnlijk nog niet helemaal. Waarschijnlijk begrepen ze deze woorden niet in zijn totaliteit. Maar wij weten, terugkijkend vanuit het nieuwe verbond, het gaat over een persoon, Jezus Christus. Het gaat over een strijd tussen Satan en tussen God. We zien een woorden van totale ontwapening van Satan. Want er staat, dit zal u de kop vermozzelen. Dus deze woorden, in deze woorden zien we een beeld van een totale, complete ontwapening van Satan. En nummer 4, in deze woorden zien we een beeld van de totale overwinning van Jezus Christus. En dat brengt ons onder andere in Openbaringen 12. Nikita, bedankt voor het lezen van deze woorden uit Openbaring 12. Kijk eens naar vers 1 en 2. Daar staat, en er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Hier zien we de grote belofte van God dat er een kind zou geboren worden. Een prachtig beeld wat ons terugbrengt naar Genesis hoofdstuk 3. Ik zal vijandschap zetten tussen jouw zaad en haar zaad. Het zaad van de Satan en het zaad van de vrouw. En Openbaringen 12. Hier lezen we over die vrouw. Ze was zwanger. Het kind zou geboren worden. Vers 3 tot en met vers 6. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Wat een strijd zien we hier. Als we nadenken over koppen en over horens, dan staat er die vuurrode draak had 7 koppen. Het getal van volmaaktheid. Koppen wordt in de Bijbel vaak en in de context van het boek van Openbaringen in relatie gebracht tot macht. 10 horens, een ander woord wat in relatie gebruikt wordt tot macht. En op zijn koppen 7 diademen. Kijk eens naar zijn kracht. Hij veegde een derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En dan staat er, de draak stond voor de vrouw die op het punt stond om te baren, om haar kind te verslinden. En we weten vanuit vers 5... Dat heel duidelijk gaat over Christus. Want in Christus, in vers 5 zien we, en zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En daarvan weten we vanuit Psalm 2, dat dit betrekking heeft op de grote Christus. En broeders en zusters, wat we vandaag in het vooral in het bijzonder willen benadrukken, is de grote machtsstrijd. Die is gevoerd. En waarvoor is deze grote machtsstrijd gevoerd? Deze grote machtsstrijd is gevoerd voor jou en voor mij. Deze grote machtsstrijd is gevoerd voor alle mensen. Deze grote machtsstrijd is gevoerd omdat God weet, omdat God wist dat alle mensen een zaligmaker nodig hadden. Deze strijd is gevoerd omdat God wist, de mens is zijn macht kwijt. Daar staat die Adam, daar staat die Eva. Ze hadden helemaal niks meer. En broeders en zusters, dat is een beeld van ons. Zonder Christus staan wij naakt. Zonder Christus hebben we niks. Geen zaligheid, geen macht, helemaal niks meer. En kijk eens naar wat God heeft gedaan. Kijk eens naar de grote machtsstrijd die er gekomen is. En dan zie je ook dat er staat, wat wilde Satan doen? Die wilde dat kind verslinden. Hij wilde dat kind kapot maken. Maar dan staat er dit. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. God overwon. Maar waarom overwon God voor jou en voor mij? Waarom overwon God? Zodat wij weer onze ware identiteit in het leven mogen en kunnen vinden. En dat niet alleen. Maar om te leven vanuit macht. Om te leven als koningen. Om te leven als priesters. We zullen daar straks iets meer over zeggen als we bij vers 11 en vers 12 komen. Maar wat zien we in Jezus? De vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. Opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. God zorgde. God had het allemaal onder controle. Satan dacht dat hij kon gaan overwinnen, maar hij kon het niet. Dan staat er dit in vers 7 tot 9. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. Namelijk de oude slang. De duivel die Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. En hij werd nedergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Hier zie je uiteindelijk hoe het volbracht is. Dat de kop van Satan vermozzeld zou worden. Satan is zijn kracht totaal volledig ontnomen bij de komst van Jezus Christus op aarde. Hebreeën 2, dat zegt, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Wat heeft Jezus gedaan? De werken van Satan teniet gedaan. En broeders en zusters, daar zit onze hoop. Daar zit onze verlossing. En daar zit niet alleen onze hoop en onze verlossing, maar daar zit onze vrede. Daar zit onze macht. Cor, je hebt er net ook weer over gesproken, die vrede in Christus. De wereld kan een puinhoop zijn, maar in ons hart woont vrede en rust. Waarom? Omdat Jezus de Satan volledig, totaal, compleet heeft overwonnen. We gaan naar het laatste deel. Vers 10 tot en met vers 12. En ik hoorde een luide stem zeggen. Vers 9 is afgesloten met Satan is neergeworpen. Hij is uit de hemel gedreven. En wat staat er dan in vers 10? En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen. Hier kan je weer het woordje maar invullen. Maar nu is gekomen. De zaligheid. Kijk heel goed naar al die woorden die hier gebruikt worden. Nu is gekomen zaligheid. Maar niet alleen zaligheid, de kracht. En niet alleen zaligheid en kracht. Het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar een weinig tijd heeft. Wat zien we in deze laatste woorden weer opnieuw? Wat is er tot ons gekomen? Nummer 1, zaligheid. De verlossing van zonde. Wat ons scheiden van God is door Christus weer bij elkaar gebracht. Wij mogen geloof, bekering en doop tot vergeving van zonde worden mensen toegevoegd aan de gemeente. Dat is het beeld wat we in het boek van Handelingen zien. De zaligheid in Christus. Maar dat niet alleen. Dan staat er ook na de kracht. En dan kom ik weer even terug op die auto. Die auto staat langs de kant van de weg. Hij gaat niet meer achteruit en hij gaat niet meer vooruit. Maar de wegenwacht komt. De wegenwacht die doet de motorklep open. En die kijkt en die zoekt. Die kijkt waar het probleem zit. Hij herstelt het en de auto gaat weer. Of je staat zonder benzine. Je gaat niet meer achteruit, je gaat niet meer vooruit. Totdat de benzine weer gevuld wordt en je gaat weer vooruit en achteruit, waar je maar heen wil. En zo, broeders en zusters, we hebben de zaligheid gekregen, maar dat niet alleen. Door die grote strijd waarin Satan nedergeworpen is, uit de hemel vandaan, totaal zijn kracht en macht verloren. Zijn kop vermozzeld. Wat gaf dat ons? Niet alleen maar vergeving van zonde, maar ook kracht. De krachten die wij bezitten als gelovigen, die zijn ten diepste niet van onszelf. Die zijn door God gegeven. Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2, zeg het met deze woorden. Filippenzen 2, vers 13 en 14. Daarom mijn geliefde, vers 12 en 13. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in je werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Waar komt onze kracht vandaan? Onze kracht komt van God. Zaligheid is door God gekomen. De kracht voor het christelijke ware leven is gegeven door God. En als we dan verder dan naar Openbaringen kijken, dan zien we het koninkrijk. Want dan staat er zo geschreven, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Het koninkrijk is gekomen. Of eigenlijk, dit woord is soms een klein beetje een verleidelijk woord. Want het is niet zozeer het woord koninkrijk, maar het is meer het woord koninklijke macht. En dat is natuurlijk gekomen door Christus. Zoals in Matteüs hoofdstuk 28 dan zo mooi staat. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Of zoals Filippenzen zegt. Door zijn dood heeft God hem de plaats gegeven. De naam boven alle namen. Vervuld met alle macht. En broeders en zusters, daar zien we weer onze hoop. Niet alleen voor de vergeving van zonden, maar om ons christelijke leven met kracht en macht te leiden. Maar dat niet alleen. Om te mogen weten dat we een koning hebben, dat we een koning dienen, Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En zo wordt ons leven gevuld met allerlei zegeningen, zoals Efeze 1 dat zegt, met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Jezus Christus. Maar broeders en zusters, kijk naar de strijd die daaraan vooraf is gegaan. Kijk naar het woordje maar. Maar ik zal vijandschap zetten. Dat is onze God. Dat is de God van hemel en van aarde. Daar komt altijd weer het woordje maar. En zo mogen wij ook zeggen vandaag. Wij hoeven niet te staan zoals Adam en Eva stonden. Wij mogen staan in zaligheid. Wij mogen staan in kracht. Wij mogen staan met een koning die boven alles is verheven. Er zouden nog een aantal andere Bijbelpassages zijn die we kunnen overdenken. Johannes 12 spreekt over de Satan die uit de hemel gegooid is. Galaten 4 spreekt erover. Hebreeën 2 spreekt erover. Maar laten we concluderen. Als we naar deze grote belofte kijken van Genesis hoofdstuk 3, die moederbelofte, die eerste belofte, die belofte der belofte, vijandschap zou komen. Het zou Satan de kop totaal en compleet vernietigen. En in het proces zou de heel van Christus vernietigd worden. Maar wij weten wat dit alles betekent. Er is een nieuw verbond gekomen uiteindelijk. En dat verbond is een verbond van de geest. Het is een verbond, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van het hart. En zo willen we beëindigen met het lezen van Romeinen hoofdstuk 11. Want als je kijkt naar Romeinen hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11, dan zie je eigenlijk Genesis 3 vers 15 in een hele brede context uitgelegd. En wat zegt Paulus dan aan het einde van hoofdstuk 11? O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wat een prachtige woorden. Woorden van rijkdom, van wijsheid en van Gods kennis. Hoe goed is God? We zullen het waarschijnlijk in dit leven nog niet eens helemaal kunnen omvatten. Hoe groot God is en hoe goed God is en hoe liefdevol God is. Maar ik denk als we passages zoals deze gaan overdenken, dan komen we opnieuw van aangezicht tot aangezicht met de goedheid van God, met de liefde van God. Denk opnieuw aan Adam en Eva. Ze stonden daar. Ze hadden niks meer. Ze waren alles kwijt. Ze hadden geen leven meer. Het enige waar ze naar uitkeken, was een sterven. Zonder God, zonder hoop. En daar stonden wij naast. Maar nu mogen we zeggen, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En zo mogen wij staan vandaag, niet meer zoals Adam en Eva, maar we mogen staan samen met Christus. We mogen staan in de volledige verzekerdheid van de verlossing van zonde, de kracht die God ons geeft in dit leven, de vrede die alle begrip te boven gaat, wetende dat we een koning hebben, zoals Jezus. Amen.